prediking die gaat over kinderkens, gemeente. En hoewel er misschien ook wel heel moeilijke gedeelten te zeggen en te behandelen zijn, hoop ik toch ook dat de kinderen, de jongens en meisjes vanmorgen ook het een en ander van de preek kunnen volgen en kunnen meenemen. Ik hoop dat je ook je best doet, jongens en meisjes, ondanks de warmte, om goed te luisteren. En laat ik onder andere voor jullie, maar ook voor de ouders en de ouderen, eens even beginnen met een stukje uit de Christenreis van Bunyan. Dat is altijd iets wat je je goed kan voorstellen. Uit dat mooie boek met al die aansprekende beelden die je daar ziet. Ik wou even naar dat moment dat Christen, die man met dat pak met zijn zonden op zijn rug, bij die poort aankomt waar evangelist hem naartoe gestuurd had. Waarvan die gezegd had, en als je van je zonde af wil komen, moet je daar zijn. En dan via die poort kom je bij het kruis. Nou, dan komt Christen bij die poort en hij gaat op die poort kloppen. Hij klopt er niet één of twee keer op, zegt Bunyan. Hij klopt er herhaaldelijk op. Dat duurt even. Maar die man blijft wel doorgaan met op die deur te bonzen. En waarom doet hij dat? Dat komt omdat hij daartoe uitgenodigd wordt door het opschrift boven de enge poort. Poort die daarom niet eng is in de zin van dat je er bang van wordt. Nee, het is een nauwe poort. Maar het opschrift is juist uitnodigend. Dat geeft juist de mens moed. Want er staat boven: klopt en u zal opengedaan worden. En inderdaad, al moet die man dan even doorgaan met kloppen, maar er komt een moment dat er iemand hem gaat opendoen. Er verschijnt een deftig man in de deuropening van de enge poort. En die man, zegt Bunyan, heet Welbehagen. Welbehagen stelt aan de vreemde reiziger drie vragen. Wie bent u, waar komt u vandaan en wat wilt u? En Christen zegt, hier is een arme beladen zondaar, afkomstig uit stad Verderf, op weg naar Sion om bevrijd te worden van de toekomende toren. En ik ben benieuwd, meneer, bent u gewillig om mij binnen te laten? En als Christen deze vraag gesteld heeft, zegt meneer Welbehagen, ik ben daartoe van ganser harte bereid. En meteen gaat de deur wijd open. En niet alleen opent Welbehagen de deur, maar hij trekt met een ruk ook Christen zo snel mogelijk naar binnen, opdat eventuele vijanden hem verder geen kwaad zouden kunnen doen om hem het ingaan te beletten. Gemeente, dat is een stukje uit dat boek van Bunyan wat ik u eerst wil meegeven voordat wij onze tekst gaan overdenken. Een bemoedigende vertelling over het welbehagen van God. Zoals trouwens ook de Bijbel erover spreekt, gemeente. Onthoud u dat vooral, hou dat ook vast, kinderen. Welbehagen is niet een muur waar je tegenop loopt. Welbehagen is juist datgene wat de opening in de muur veroorzaakt, zodat je erdoor kan. En hou dat vast, zeg ik, als wij vanmorgen een hele diepe tekst overdenken. Dan kan het niet anders als wij in de binnenkamer van de Heere Jezus even gaan meeluisteren, want de Heere Jezus is aan het bidden in Matthäus 11. Dan moeten er wel diepe dingen uitkomen. Maar dan zullen er ook wel dingen te horen zijn vanmorgen, gemeente, waar u het ondanks de warmte misschien toch wel even koud van krijgt. Diepe, soms ook wel huiveringwekkende gedachten. Maar houdt u dit vast, gemeente, dat als het gaat over het welbehagen van God, wij uit de mond van de Heere Jezus gaan horen wat de enig juiste reactie is op de verkondiging van het welbehagen. Dat is dankzegging en aanbidding. En wij horen trouwens uit de mond van de Heere Jezus ook hoe je nu de troost van dat welbehagen zelf kunt ontvangen. Gemeente, wij gaan nu spreken van Gods vrijmachtig welbehagen. U hoort, ik zet er even een streep onder. We hebben al een aantal keren over het welbehagen gepreekt. Maar nu het vrijmachtige ervan. Het soevereine Dat brengt volgens onze tekst drie dingen teweeg. Gods vrijmachtig welbehagen verblijdt het hart van zijn zoon. Verblindt het hart van zijn vijanden. En verbreekt het hart van zijn kinderen. Gemeente, met Gods hulp. Gods vrijmachtig welbehagen verblijdt het hart van zijn zoon, verblindt het hart van zijn vijanden en verbreekt het hart van zijn kinderen. En let u er dan eens even op wat voor merkwaardige manier vers 25 begint. Als er staat: in diezelfde tijd antwoordde Jezus. Als iemand antwoordt, kinderen, dan heeft iemand anders eerst wat gezegd, toch? Dat is normaal. Maar in dat hele gedeelte wat we gelezen hebben, is de Heere Jezus zelf aan het woord. Wie antwoordt hij dan? Waar geeft hij antwoord op? Nou, dat laatste is misschien een betere formulering. Hij reageert ergens op. Zo zou je het woord kunnen vertalen. In diezelfde tijd reageerde Jezus ergens op. En dat heeft te maken met die tijd. Wat gebeurde er dan in die tijd? Nu, daar heeft u een indruk van gehad in dat stukje wat de ouderling voorlas. Dat in deze tijd de Heere Jezus veel teleurstellingen te verwerken moet hebben gehad. Hij heeft nu een tijdje gepreekt, hij heeft een aantal wonderen verricht. Hij is Israël rondgegaan en vooral die steden waar er een paar van genoemd worden rondom het meer van Galilea. Maar er is veel ongeloof onder de mensen. Mensen die niet meekomen in de prediking van het evangelie. Een muur van ongeloof juist in steden die zo bevoorrecht zijn geweest. Zoals Chorazin, Bethsaida, Capernaum. Maar ja, zegt iemand, dominee, dan snap ik die tekst nog niet. Want als je dan zo teleurgesteld bent over wat er in die tijd dan gebeurt, waarom zegt de Heere Jezus dan als reactie daarop: ik dank u, Vader? Het kan ons dan een beetje helpen om niet alleen Matteüs 11 in gedachten te houden. Onze tekst staat onder andere in Matteüs 11. Maar die tekst staat ook in een andere evangelie, Lucas 10. En in Lucas 10 wordt onze tekst bijzonder gekoppeld aan een andere geschiedenis die dus ook in die tijd plaatsgevonden moet hebben. En dat is, laten we zeggen, die stageperiode die 70 van de volgelingen van de Heere Jezus hebben meegemaakt. Er zijn hier ook jongelui die stage hebben gelopen. Wist je dat er ook discipelen van de Heere Jezus stage hebben gelopen? Die zijn het land doorgestuurd, 2 aan 2, met de opdracht het evangelie te verkondigen. Maar ook met de volmacht zieken te genezen en zelfs duivelen uit te werpen. En in Lucas 10 komen die mensen na verloop van tijd weer bij de Heere Jezus terug. En die zijn ook wel teleurstellingen tegengekomen, net als de heiland zelf. Maar ze hebben ook wonderen gezien. En ze hebben ook gemerkt dat die kracht van de Heere Jezus inderdaad sterker is dan de duivel. En als ze dan opgetogen verslag komen uitbrengen, dan zegt de Heer Jezus: jongens, dat is allemaal geweldig dat je de duivels hebt overwonnen. Maar weet je wat nou het allergrootste is? Als je namen geschreven zijn in de hemel. Als je bij God bekend bent, omdat Hij je in genade heeft aangezien. En dan komt in Lucas deze tekst naar voren: ik dank u, Vader, enzovoort. Want dan blijken dus onder andere die 70 discipelen van die mensen te zijn die ook hier in vers 25 kinderkens genoemd worden. Ach, het zullen in Israël wel niet de meest aanzienlijke mensen geweest zijn, die 70 discipelen. Misschien waren dat ook wel mensen van de onderkant van de samenleving, van die eenvoudige vissers, net als Petrus en Johannes. Maar die kinderkens delen in het welbehagen van de Vader. Ja, en toch, dominee, toch, je kan er dan twee kanten aan zien natuurlijk. Er zijn ook gelukkig mensen die wel geloven. Maar als je nou toch let op wat er ook gebeurt in Matteüs 11. Dat ongeloof wat bij nog veel meer mensen aanwezig is. Want er zijn gelovigen, maar er zijn nog veel meer ongelovigen. Hele steden. Ze hebben Jezus gehoord en ze hebben hem niet geloofd. Hoe kan het dan toch zijn dat de Heer Jezus dan niet gaat klagen? En zijn teleurstelling gaat uitspreken? Is dat nou de enige vrucht van al dat werk? Is dat nou het enige wat mijn komst op aarde oplevert? Maar dat zegt hij allemaal niet. Ik dank u, Vader. En er komt gemeente, omdat de Heere Jezus verder kijkt dan wat de mensen met zijn prediking hebben gedaan. Volgens dat gebed van onze tekst zit in die scheiding die er optreedt. De een gelooft het wel, de ander niet. Daar zit ook een goddelijke factor in. Dat heeft namelijk, zegt vers 26, te maken met het welbehagen voor u. En als ik vers 25 goed lees, blijkt dat welbehagen dus twee kanten te hebben. Verbergen en openbaren. Ik kan het niet anders lezen, gemeente, of u moet zeggen vanmorgen, het is niet goed wat u zegt. Ik kan dat niet anders lezen in Matteüs. God verbergt het voor de een en hij openbaart het aan de ander. En dan kom je natuurlijk wel eens mensen tegen die zeggen, dominee, dat zijn dingen, daar moet je eigenlijk maar liever niet over preken. Ik sprak iemand die zei, dat zijn eigenlijk verborgen dingen. En verborgen dingen zijn voor de Heere, zegt Mozes in Deuteronomium. De geopenbaarde dingen zijn voor ons en onze kinderen. We moeten ons aan de openbaring houden. En niet wroeten in verborgen zaken. Maar gemeente, wij houden ons toch vanmorgen aan de openbaring, of niet? Ik preek niet uit de Koran, ik preek niet uit de krant, ik preek uit Matteüs 11. En in Matteüs 11 geeft de Heere Jezus ons toestemming om mee te luisteren als Hij aan het bidden is. De Heere Jezus wil, anders had het nooit in het evangelie gekomen, Hij wil dat wij weten wat Hij hier tegen zijn Vader zegt. Namelijk wat ten diepste de reden is dat er scheiding onder de mensen optreedt. Natuurlijk is dat ook een zaak van verantwoordelijkheid. Dat komt ook omdat de een buigt en de ander zich verhardt. Dat komt ook omdat de een vernederd wordt en gaat aanvaarden wat er wordt gezegd en de ander zet zijn hakken in het zand. Het is ook een zaak van geloof en ongeloof. Maar er zit ook nog wat anders achter, zegt de Heere Jezus. Welbehagen. Mag ik een woord van de catechisatie gebruiken? Predestinatie. Zelfs zoals het ook door onze Dordtse leerregels wordt gezegd. Hier leert de Heere Jezus het ook. Er is dubbele predestinatie. En ook gemeente, omdat dat voor sommigen, ik weet ook niet voor hoeveel, dat in onze tijd ook niet zo helder lijkt te liggen, is het wel nuttig om daarover te preken. Om dat ook eerlijk uit de mond van de Heere Jezus te beluisteren. Hoewel ik het niet zonder huiver kan doen. En wat dat betreft kan ik mij wel goed vinden in de manier waarop Calvijn over deze dingen heeft gesproken. Als Calvijn het heeft over dat besluit van God van eeuwigheid, dat scheiding maakt waar het eigenlijk niet is. Weet u hoe Calvijn dat dan noemt in het Latijn? Het decretum horribile. Horrible. Nou, dat kunnen alle jongens en meisjes wel volgen als ze Engels hebben geleerd. Het huiveringwekkende besluit. Hoe dan? Ik gebruik weer een woord van de Dordtse leerregels. Dat God sommigen in de tijd met het geloof begiftigt en sommigen niet begiftigd. Waar komt dat vandaan? Onze Dordtse vaderen zeggen dat komt voort van zijn eeuwig besluit. Ja, maar die Dordtse leerregels, dominee, die zijn door de mensen geschreven. Nou, dan zeg ik het met de woorden van Romeinen 9, gemeente. Als Paulus in Romeinen 9 over de farao van Egypte gaat spreken, weet je wel, kinderen, die man van die krokodillen en die man van die slavendrijvers, die man die de Israëlieten niet wou laten gaan. Hoe kwam dat nou eigenlijk dat die man niet wou? Hoe kwam dat nou dat hij zich verhardde? Hoe kwam dat hij niet te vermurwen was? Schrik niet, gemeente, Paulus geeft daar een verklaring voor. Zo ontfermt hij, God, zich dan over wie hij wil. En hij verhardt die hij wil. In datzelfde hoofdstuk spreekt Paulus over Jacob en Esau. Hoe kwam het nou dat Jacob de gunsteling van God was en Esau niet? Hoe kwam het dat Jacob in Gods verbond mocht delen en Esau viel er op een gegeven moment buiten? Hoe kwam het? Voordat de kinderen nog iets goeds of iets kwaads gedaan hadden. Want het is niet desgenen die wil, nog desgenen die loopt, maar des ontfermenden Gods. En ik noem nog één keer Calvijn. Calvijn zegt daarom dat verschil wat hier openbaar komt in het gebed van de Heere Jezus. Voor de wijze verborgen, voor de kinderkens geopenbaard. Dat komt niet alleen maar door de manier waarop je onder die preek zit te luisteren. Maar het komt ook door de werking van de Heilige Geest. Verlicht hij je hart of verlicht hij je niet? En gemeente, we moeten dat eerlijk onder ogen zien. U voelt misschien ook wel diezelfde huiver die ik ook voelde bij de voorbereiding van de prediking. Maar we moeten het hele woord laten spreken. God is in zijn welbehagen ook de vrijmachtige God. En vindt u het in dat verband ook niet veelzeggend hoe de Heere Jezus hem in onze tekst aanspreekt als hij tot zijn vader gaat bidden? En je kan allerlei gedachten hebben over God. Mensen kunnen heel vrijpostig als over een soort vriendje spreken. Maar als de enig geboren zoon van God zijn vader gaat aanspreken en iets gaat zeggen over zijn eeuwig welbehagen, dan zegt hij, en je hoort de aanbidding en het diep ontzag in zijn stem, Heere des hemels en der aarde. God is niet zomaar iemand. Hij, onze God, hij woont in het hemelhof. En daarom mag hij al zijn behagen doen. En om nog een keer Paulus te noemen, gemeente. Daarom zegt Paulus in dat hoofdstuk wat ik u noemde, Romeinen 9 ook. Wie zijt gij, o mens, dat gij tegen zo'n God gaat antwoorden? Er is geen enkele pot of een pan of een bord wat gemaakt is door een pottenbakker die tegen de pottenbakker zegt, waarom heeft u het zo gedaan en niet anders? Ik wil maar zeggen, gemeente, wij moeten, als we nadenken over Gods welbehagen, moeten wij ook die lage plaats gaan innemen om ons niet met opstandige vragen te verheffen, om de vuisten te ballen, om allerlei dingen te vragen die ons helemaal niet passen. Want er zijn ook waarom vragen die je niet mag stellen. Nee, maar om nou te buigen. Omdat wij ook moeten bedenken dat als God onderscheid maakt tussen de ene mens en de andere, dat het verkiezen dat hij doet op een andere manier gebeurt dan dat verbergen waar hierover gesproken wordt. Als een mens niet in genade wordt aangenomen, gemeente, vergis u niet, dan werpt God hem niet in de rampzaligheid. Want dan lacht hij al in die mens. Dat is onze status. Zo ben ik van nature. Ik hoef niet verloren te gaan. Ik was het al. En ik was het helemaal door mijn eigen schuld. En daarom, gemeente, de een wordt genadig aangenomen, maar iemand die voorbij gegaan wordt, krijgt met recht te maken. Vandaar de Dordtse leerregels toch nog één keer. Die spreken over een diepe, barmhartige, maar ook rechtvaardige onderscheiding van de mensen, die in een even gelijke staat van verderf waren. Gemeente, ik weet niet waar u zich door laat voorlichten als u iets wilt weten over de verkiezing. U kunt van alles lezen vandaag de dag, maar ik ken geen betere manier om je te laten voorlichten over de verkiezing door de schrift zelf te lezen en vervolgens bijvoorbeeld die Dordtse leerregels ernaast te leggen. Dat is gezonde, betrouwbare kost. Onder andere om te leren wat de Heere Jezus ons hier ook wil leren. Wat is de enige juiste reactie op deze diepe zaak? Een welbehagen dat scheiding maakt. Dat verbergen kan en dat ook openbaren kan. Wat is de reactie van de Heere Jezus erop, gemeente? Want kijk, ik zei net, de Heere Jezus die vertelt ons dat het zo ligt. Daarom zegt Calvijn trouwens ook, als mensen steigeren tegen de verkiezing of tegen het leerstuk van de verwerping, dan moeten ze zich geen illusies maken, dan ben je ook aan het steigeren tegen de Heere Jezus. Want hij gelooft er wel in en hij is er ook mee eens. Maar hoe blijkt dat dan dat hij het ermee eens is? Nou, u leest, gemeente, wat hij tegen God zegt over het welbehagen. Ik dank u, Vader. En daar zit in dat woord danken in de grondtekst iets van instemmen. Het ermee eens zijn. Maar u hoort ook natuurlijk wel met mij, gemeente, dat hier een stuk aanbidding naar voren komt. De Heere Jezus slaat zijn ogen naar de hemel en hij kan niet anders doen dan God aanbidden vanwege zijn welbehagen. En ik zou u willen vragen, gemeente, is dat nou iets wat u ook van de Heere Jezus in uw leven hebt geleerd? Om God groot te achten, om zelf te buigen en om het eens te worden met God, maar om hem ook te aanbidden. Dat kun je van de Heere Jezus leren, kinderen. Zelfs op dit gebied. Ik dank u, Vader, zegt hij. En dat heeft er natuurlijk alles mee te maken of je ook in je eigen leven er iets van mag leren wie God is. God die niet mijn gesprekspartner is op wie ik kritiek kan hebben, omdat hij net zo groot als ik is. Maar hij is de Heere des hemels en der aarde. Ja, iemand anders kan natuurlijk zeggen, dominee, ik heb een heel ander gevoel bij zo'n tekst als ik nou hoor hoe dat zit. God verbergt het voor de een, openbaart het aan de ander en daar mag je nog niet eens wat van zeggen. Nou ja, maar dan heb ik het gevoel, dan maakt het eigenlijk ook niet uit hoe een mens leeft. Want hoor je erbij, dan hoor je erbij. Hoor je er niet bij, hoor je er niet bij. En daar kun je toch niks aan veranderen. Dat is welbehagen. Ik heb wel eens een keer iemand zo horen praten, gemeente. Het was een jaar of 25 geleden. Ik stond met een aantal andere mensen op mijn geboortedorp te evangeliseren bij de deur van een discotheek. Gingen twee meisjes naar binnen die kennelijk reformatorische achtergrond hadden. Ze liepen zelfs met een rok aan de discotheek in. Maar vlak voordat ik ze nog een folder probeerde te geven en ze hun mening gaven, toen zeiden ze, nou, als God mij wil bekeren, kan hij het op de dansvloer ook. En zo gingen ze de deur in. Gemeente, dat is net zo verkeerd, de omgang met het welbehagen, als de remonstranten waar we zo op tegen zijn. U weet, remonstranten gaan alleen maar uit van de eigen verantwoordelijkheid. Je moet kiezen, je moet een beslissing nemen, je moet Jezus aannemen. Hypercalvinisten, daar trof ik er dus twee van bij de deur van die discotheek, gaan ook scheef, want die gaan de andere kant op. Je kan er toch niks aan doen, dus ga je gang maar. En als God je toch wil grijpen, doet hij het even goed wel. Gemeente, als we het woord helemaal recht willen doen, dan blijken we toch met twee woorden te moeten spreken. Zalig worden is een zaak van welbehagen. En ook Hoe dat precies zit, hopen we in de hemel ooit te horen. We weten dat nu niet. Dat kan niemand u uitleggen. Maar het is ook een zaak van eigen verantwoordelijkheid. Zalig worden is Gods werk. En toch, gemeente, is het van het grootste belang hoe u vanmorgen onder de preek zit. En hoe je reageert op de preek. Anders had de Heere Jezus wel in vers 25 in algemenere termen gesproken dan hij nu doet. Dan had hij bijvoorbeeld kunnen zeggen dat gij deze dingen voor de ene mens verborgen hebt en voor de andere mens geopenbaard. Maar dat staat er niet. Er worden bepaalde typeringen gebruikt. Het gaat aan de ene kant over wijzen en verstandigen en het gaat aan de andere kant over kinderkens. Slaat dat dan op het intelligentieniveau van de mensen, dominee? Kun je beter wat simpel zijn, eenvoudig en liefst niet te veel gestudeerd hebben? Nee, het gaat erom op wat voor manier mensen omgaan met het evangelie van de Heere Jezus. Als je ermee omgaat op een zogenaamd wijze, ik zeg dan maar eigen wijze manier, dan blijkt dat God je bepaalde dingen niet geopenbaard heeft, anders deed je niet zo. Maar als je nou als een kind, op een kinderlijke manier, het evangelie mag ontvangen, dan blijk je de boodschap wel te vatten. Maar laten we daar dan eens even nader op inzoomen, gemeente. Wat zijn dan wijzen en verstandigen? Nou, het heeft niet per se met intelligentie te maken, gemeente, maar u weet natuurlijk wel dat het wel vaak zo is dat hele knappe mensen, mensen die ook titels hebben en die hoge posities in de wereld hebben, dat die wel heel vaak het geloof vaarwel zeggen en alleen nog maar in zichzelf blijken te geloven. En zweren bij de wetenschap. Ik geloof alleen maar meer wat ik zie, wat ik kan begrijpen, wat ik kan vatten. Wat ik kan berekenen. Nou, er zit ook wel die kant aan, gemeente, dat God nu zo het evangelie heeft bedacht en het op zo'n manier aan de mensen voorstelt, dat je niet vanwege allerlei redeneringen en vanwege allerlei cursussen die je gevolgd hebt en diploma's die je gehaald hebt, op die manier het mag gaan begrijpen en gaan geloven. Zo zie je het trouwens ook in het Nieuwe Testament gebeuren, gemeente. Wie hebben massaal het evangelie van zich afgewezen en zijn het ongehoorzaam geweest? Dat was dat waren die mensen die in de tijd van het Nieuwe Testament de geestelijke leiders waren. Het meest gestudeerd hadden in de Bijbel. Farizeeën, schriftgeleerden. Neem nu bijvoorbeeld zo'n Saulus van Tarsus, gemeente, de meest veelbelovende student van de Theologische Universiteit van Jeruzalem. Maar met al zijn godsdienstige kennis vat hij het evangelie niet voordat God ingrijpt. Denkt u ook eens even aan die mensen met wie hij later in aanraking komt in Athene, als die eenmaal apostel is en hij gaat voor de wijzen van Griekenland het evangelie onthullen. Ze hebben even 10 minuten naar hem geluisterd. En hij is onder de hoongelach van de Areopagus vertrokken. En zo lacht de wereld vandaag ook wat af, gemeente. Juist mensen die een heleboel dingen helder hebben en op een rijtje hebben. Je staat verbaasd over de welsprekendheid van politici soms ook. Hoe knap ze allemaal zijn en heel veel dingen allemaal kunnen duiden en uitleggen. En als het op het punt van de godsdienst komt, dan wordt er gelachen. Ook wel een waarschuwing natuurlijk voor jonge mensen. Die misschien na de vakantie een studie gaan beginnen of een universiteit gaan bezoeken. Wees zuinig op wat je meegekregen hebt van thuis. Wees zuinig op dat lezen van het woord en het bidden of de Heer je verstand wil verlichten. Dat is wat anders dan je propeduizen halen of je bul halen. En er zijn er al wat op universiteiten de mist in gegaan. Omdat ze dachten, nou heb ik het eindelijk gezien en nou kan ik dat simpele van mijn opvoeding achter me laten. Alleen, gemeente, we moeten niet alleen deze kant op met die wijzen uit onze tekst. Denkt u ook eens even aan de mensen die in de schriftlezing langskwamen. Ik denk dan aan die mensen uit vers 16 bijvoorbeeld, waar de Heere Jezus het heeft over de mensen die hij ontmoet heeft tijdens een rondwandeling. En hij geeft een algemene typering van de bevolking van Israël in die tijd. Het zijn mensen die zijn nergens door in beweging te brengen. Predik je ze de wet, dan sidderen ze niet. Predik je ze het evangelie, dan huppelen ze niet. Ze zijn onbewogen en het doet ze niks. En zelfs steden waar ik zoveel krachten gedaan heb, als in Sodom de krachten gedaan zouden zijn die in Capernaum of Bethsaida gedaan waren, ze hadden zich bekeerd in stof en as. Het was net als Nineveh gegaan. Maar jullie hebben al je voorrechten verspeeld. En dat kan te maken hebben, gemeente, met een bepaald soort wijsheid. Eigen wijsheid. Een mens kan bevoorrecht zijn, zoals wij trouwens allemaal bevoorrecht zijn als kerkgangers. Hoeveel mensen op deze aarde zouden net zoveel preken hebben gehoord als u? Zijn er niet veel, hoor, gemeente. U behoort tot de meest bevoorrechte mensen op deze planeet. Daarom heeft u ook heel veel verantwoordelijkheid straks, als u moet uitleggen wat u ermee gedaan hebt. Maar stel je nou eens voor, gemeente, dat de mens alleen maar met zijn verstandskennis het leven door zou gaan. Zo kun je de zaligheid niet vinden, zegt de Heere Jezus. Wijzen en verstandigen die het alleen hier hebben, dat is niet de manier waarop God werkt, waarop God zijn evangelie in het leven kracht laat doen. En het kan ook dat afwachtende, dat passieve zijn, wat bij die kinderen op die markt het geval is. Zo kun je ook in de kerk zitten. Je hoort altijd weer die preken. Maar dan komt het er niet van wat we vorige week hoorden, dat je gaat luisteren, instemmen en rusten. Weet u het nog? Dat moest er gebeuren met een preek. Luisteren, instemmen, rusten. Nee, je gaat achterover leunen. Je gaat je mening geven. Je gaat misschien kritiek leveren. Het had vandaag wat ruimer gekund. Het had misschien wat bevindelijker gemoeten. Het had wat zwaarder en wat ernstiger gemoeten. Korter of langer. Gemeente, dat is de taal van een wijze en verstandige volgens onze tekst dan. En bedenken wij ons, gemeente, dat met zo'n luisterhouding bijna heel Capernaum verloren gegaan is. Waarom zijn ze verloren gegaan? Omdat ze zich niet bekeerd hebben. Ziet u en hoort u in die teksten voor onze tekst hoe de Heere Jezus dat zegt. Als u zou denken, ja, dat welbehagen, dat schakelt ons helemaal uit. En dan maakt het niet meer uit wat je ermee doet. Zij hebben zich niet bekeerd, actief. En daarom zijn ze verloren gegaan. Door eigen schuld. En als ik nog even terugdenk aan het verhaal van Bunyan. Wat zou nou het probleem zijn, jongens en meisjes, van wijzen en verstandigen? Als je het zegt in de taal van Bunyan. Zou het niet komen omdat die mensen niet net als Christus zo'n pak op hun rug hebben? Wijzen en verstandigen, gemeente, hebben van alles in hun hoofd, maar ze hebben weinig op hun rug. Geen ondraaglijke last die tot nood wordt. Zodat ze gaan kloppen aan een dichte deur. Opdat die deur open zal gaan. En misschien is er nog wel een ander probleem ook gemeten met die deur. Die enge poort. Zou het kunnen zijn dat die poort niet alleen eng genoemd wordt omdat die zo smal is. Maar ook omdat die zo laag is. Wijzen en verstandigen. Waarom zien ze de enge poort niet? Omdat ze hem over het hoofd zien. Omdat ze nooit leerden buigen. Gemeente, dat moet ons tot zelfonderzoek brengen. Wie wijs in zichzelf is, gaat verloren, zegt de Heere Jezus. Rechtvaardig, verloren. Het is een zegen als je eens een keer een mens mag ontmoeten die het niet weet. En die dat ook zegt. Net als die mensen in Handelingen, gemeente, Handelingen 2, Handelingen 16. Lieve heren, wat moet ik doen om zalig te worden? Die man weet het ook niet meer in de kerker van Filippi. En zulke mensen gaan kloppen. Kloppen op de deur totdat er geopend wordt. Gemeente, zulke mensen zijn er ook. En Laten we daar ook eens even apart op letten. Mensen die met christen zijn uitgejaagd uit die stad verderf, omdat ze weten, ze hebben dat gehoord en ze hebben het geloofd. Die plek waar ik geboren ben gaat ten onder. Ik kan niet blijven zoals ik hier op deze aarde ben gekomen. Ik moet ontvluchten de toekomende toren. Ik moet bekeerd worden. Ik moet genade ontvangen. En zo zijn ze naar de enge poort gevlucht. Waarom zijn ze naar de enge poort gevlucht? Omdat evangelisten het zijn. En toen kwamen ze bij de enge poort en toen gingen ze kloppen, net als christen. En waarom gingen ze kloppen? Omdat het woord het zei, dat stond erboven geschreven, klopt. En u zal open gedaan worden. Wat zijn kinderkunstgemeenten? Mensen die een evangelist ontmoeten. En die het woord ontvangen. En ze gaan dat woord geloven omdat het Gods woord is. Het woord zegt het en aan dat woord klampt een kind zich vast. Want kinderen geloven wat hun vader heeft gezegd, gemeente. Zo gaat het met uw kleine kinderen toch ook. Als je ze wat beloofd hebt. De teleurstelling is gigantisch als er dan een moment komt dat je het of vergeten bent. Of je kan het niet waarmaken of het gaat niet door om andere redenen. De teleurstelling van een kind is grenzeloos. Want die had vast en zeker erop gerekend. Wat vader zegt, dat doet hij ook. En gemeente, dat is de gestalte van het kind waar de Heere Jezus in onze tekst op doet. En ik moet denken, ik hoorde dat van de week een andere predikant noemen. Aan wat er gebeurd is bij een sterfbed van een van de kinderen van Maarten Luther. Hij heeft veel kinderen verloren. En op een zeker moment zaten ze, zijn vrouw en hij, aan het sterfbed van een kind. Een meisje. Zijn vrouw was ontroostbaar. Er zijn ook momenten geweest dat zij Luther op de been hield, maar andersom mocht dat ook wel gebeuren. Luther was bij het hoofd uit van dat kind gaan zitten, streelde dat meisje over haar hoofd. En zij toen, en hij bedoelde dat ook als een bemoediging voor zijn vrouw, zo men het zegt, zij geloven het. Wat bedoelde Luther daarmee? Nou, wat ik u net gezegd heb, gemeente. Als je iets tegen een kind zegt, dan nemen ze dat voor waar aan. En in dat vertrouwen mocht Luther ook dat kind aan de Heere overgeven. Omdat hij iets van dat kinderlijk geloof ook in dat meisje had gezien. Zo men het zegt. Gemeente, hoe zit u onder de prediking? Is dat uw luisterhouding onder de prediking? Of bent u nog zo'n achteroverleuner? Zo'n meningvormer? Zo'n criticus? Of bent u het kind van Luther? Zo men het zegt, zij geloven het. En wat zegt men dan? Wat zegt hij met een hoofdletter dan? Komt herwaarts tot mij, allen die vermoeid en belast zijt, en ik zal u rust geven. En er zijn er hele volksstammen, ook knappe theologen, die niks anders met die tekst weten te doen dan zich af te vragen, wie zijn dat dan die vermoeiden en belasten? Wanneer is een mens vermoeid genoeg of belast genoeg? Maar gemeente, zo praat een kind niet. Zo praat een theoloog misschien, maar kinderen niet. Kinderen horen dat eerste woord komt. En voordat de tekst uit is, zijn ze bij hem. Begrijpt u? Dat is een kind. Spurgeon zegt, als een mens zo mag komen en door die enge poort mag gaan, komt er ook wel een moment dat hij door de enge poort is gegaan en dat hij nog even omkijkt. En kijk, dat is het moment, gemeente, om je dan persoonlijk te realiseren wat er in vers 25 stond. Spurgeon zegt het met een woord van Jeremia. Voor op de poort staat, klopt en u zal open gedaan worden. Eenmaal door de poort staat er achterop geschreven, Jeremia 31 vers 3. Want ik heb u getrokken met koorden van goedertierenheid. Vandaar mijn derde gedachte, gemeente. Dat welbehagen verblijdt het hart van Gods Zoon, verblindt het hart van zijn vijanden, maar verbreekt ook het hart van zijn kinderen. Niet ik begon, God begon. En ik zal hem maar eeuwig voor prijzen. Want dat was niet verdiend. Ik moest niet alleen verloren gaan, ik was het al. In even gelijke staat des verderfs als de anderen, zeiden de leerregels. En dat ga je beleven, gemeente. Staat des verderfs, daar was ik al in terechtgekomen, want ik had mezelf eruit gezondigd. En dan toch te maken krijgen met een God van het welbehagen, die me wil leren wat het is om kind te zijn, die me de eenvoud van het evangelie openbaart. Gemeente, het is mijn vurige gebed dat er vanmorgen mensen mogen zijn die dat voor het eerst mogen zien. Dat u het misschien nog nooit hebt gezien, al 60 jaar niet, maar dat u ineens mag zien wat eenvoudig het evangelie is. Zo men het zegt, zij geloven het. En dan in dat wonder terechtkomen met een verbroken hart. Waarom was het op mij gemunt? Daar zo velen gaan verloren. Ja, die gij niet hebt uitverkoren. Die gij geen vergeving gunt. En wat het hart nog meer verbreekt, gemeente, dat is als een mens er langer mee te maken heeft en hij merkt tegenover die trouw van God. Stel ik nou voortdurend en onafgebroken alleen maar bewijzen van ontrouw. En dat dat dan blijft van zijn kant. En omdat het van de eeuwigheid uitkomt, zal het tot in eeuwigheid blijven. Hij zal zijn werk voor mij volenden. Gemeente, dat verbreekt toch je hart. Het vertroost ook je hart. En als je er dan nog buiten staat vanmorgen, dominee. Ach, doe dan wat Christen deed. Doe wat Christen deed. Kloppen totdat er open gedaan wordt. Doe wat de Canaanese vrouw deed. Je desnoods een hond laten noemen. Opdat je het brood van de kinderen mag ontvangen. Doe waartoe Jezus u uitnodigt, gemeente. U zit hier niet voor niets in de kerk. Hij zegt het tot u ook. Komt herwaarts tot mij. En kom als een kind, vertrouwend op de waarachtigheid van zijn woord. En hoor de liefde en de gunning in zijn stem, gemeente. Laat dat op u inwerken. De oneindige zondaarsliefde en de gunning van de Heer Jezus. En zou hij die zijn leven heeft overgehad voor de redding van zondaren, en die zoveel geduld gehad heeft met zijn discipelen, en die zo langdurig heeft gepreekt, zelfs voor de fariseeën, gemeente, zou hij u afwijzen als u tot hem komt en zegt, Heere, mag ik er ook bij horen? Nee, hij belooft het toch. Als je komt, ik zal u rust geven. Bent u banger voor eeuwig buiten te vallen? Ach, doe dan desnoods wat die oude vrouw deed, die ooit een preek over het welbehagen had gehoord, over de verkiezing, over het boek des levens, waar God de namen van zijn kinderen in heeft opgeschreven. En ze bad heel eenvoudig, Heere, als zou ik er nog niet in staan, schrijft u me er dan vandaag nog bij. Ja, maar zegt de kategezant, doet God dat dan nog, dominee? Mensen erbij schrijven. Nee. Maar er blijkt iets veel geweldigers aan de hand te zijn, gemeente. Als iemand dat bidt. Als iemand wat dan ook bidt. Met de nood van zijn ziel tot God gaat. Dan blijkt zo iemand al lang in dat boek te staan, gemeente. Want het is het gebed van een kind. En als u wilt weten waar dat staat, dat de dingen er zo voor staan, wijs ik u nog even op een andere evangelie. Johannes 6. Niemand kan tot mij komen. In die rechte gestalte, in die kinderlijke gestalte, met dat kinderlijke toevluchtnemende geloof. Niemand kan tot mij komen, tenzij dan dat de Vader die mij gezonden heeft hem trekken. En wie tot mij komt, zal ik geenszins uitwerpen. Want de Heere, gemeente, betoont zijn welbehagen aan hen die nederig naar hem vragen. Amen.